welcome these feet, dove in chan, how to go to the floor, on the floor, the oracle, and even in the vision that I can help. De afgelopen dienst drinken we koffie in Mosso. Zondag 18 mei is het dienst dribbelen en dan gaat Beatrijs Hofland voor de collecte. De eerste is voor Max Wachter voor Moldavië, staat in de kerkkant. De tweede voor de kerk en met een uitgang voor de instandhouding van de eredienst. We beginnen nog met Psalm 8, vers 1, 3 en 4. Psalm 8, 1, 3 en 4. En na woord van groet zien we ook de kleine Gloria. Wij in de zin begraven staan op elkaar. Namens de kerk gaan we best wel een goede dienst doen. En dominee, ik wens u tot zegen. Dankjewel.
Onze hulp en onze verwachting is het de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die niet loslaat het werk dat zijn hand in ons en deze wereld begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zijn van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Na het lezen van de belijdenis zingen wij zonder later een aankondiging Psalm 8, het zesde vers. Belijden wij dan als ondertuigen van het christelijk geloof met woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en in ieder binnen in zijn of haar hart deze woorden met mij nemen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen ben ik opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van Gods, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Goede God, u bent de kracht van zwakke mensen. U bent de beschermer van arme mensen. U bent de troost van iedereen die ziek is of in de put zit. U bent de oorsprong van alle dingen en u bent onze behoeder. In goede en in slechte dagen. Wij danken u dat u ons altijd nabij wilt zijn en naast ons wilt gaan en ons dragen wil wanneer dat nodig is. We danken u ook dat wij vandaag mogen samenkomen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Om te leven en te luisteren, om te zingen en te jubelen, om opnieuw te mogen horen hoe lief u ons mensen kinderen heeft. Daarover gaan we dan vandaag lezen en nadenken. Wil ons zegenen in deze dienst. Open onze harten wanneer we de Bijbel openen en lezen gaan van uw onuitsprekelijke liefde en genade. En geef dat wij mogen geloven van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. De eerste schriftlezing van vanmorgen komt uit het Oude Testament, het boek Exodus, hoofdstuk 3, de eerste zes versen. Aansluitend zingen we zonder naam de aankondiging, lied 906, de eerste vers. De tweede lezing uit het Evangelie, naar beschrijving van Johannes, ook hoofdstuk 3, de eerste 16 versen. Daarna zingen wij in 686, de versen 1 en 2.
Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midianitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in, en zo kwam hij bij de Hoorn, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem, in een vuur dat uit een dode struik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond, en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik. Mozes, Mozes, ja, ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit. Want de grond waarop je staat, is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bewerkte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. Zo is het ook bij iedereen die uit de geest geboren is. Maar hoe kan dat? Vroeg Nicodemus. Begrijpt u niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent? Werkelijk, ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en de getuigen van wat we gezien hebben. Maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is nog nooit iemand opgestaan naar de hemel, behalve er is nog nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon. De mensenzoon moet ook verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slaan omhoog gegeven heeft, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft.
Thank you.
Dat gaat over in het voorspel van lied 58 uit de evangelische liedbundel. We zingen de versen 1, 2 en 3. Zoek eerst het koninkrijk van God. En voor het zover is, hebben we nagedacht over wat we gelezen hebben in het evangelie van Johannes. En als kopstok gebruik ik vers 4, waar Jezus tegen Nicodemus zegt, waar Nicodemus tegen Jezus zegt, hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? En het thema van vanmorgen is, kijken, dat doe je met je hart. Gemeente van onze Jezus Christus. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is, vraagt Nicodemus. En zijn gezicht staat op volkomen onbegrip. Hij kan er met zijn verstand niet bij. En hij probeert het zich voor te stellen, hoe dat dan moet. Terug de moederschoot in en opnieuw naar buiten gedreven worden. Met het kan er helemaal niet. Eenmaal geboren is er geen weg terug. Wanneer hij Jezus niet zou kennen als een wijze rabbi, dan zou hij naar zijn voorhoofd geweest zijn. Dan zou hij hier zijn tijd niet aan vuil hebben gemaakt. Maar ja, Jezus heeft een groot leergezag. Die praat geen onzin. Wat bedoelt hij dan? Zijn hoofd maalt. Maar de oplossing komt niet dichterbij, omdat Nicodemus denkt zoals de meeste van ons, volgens de lijnen van de logica. Voor ons heeft geboorte niks geheimzinnigs. De kindersterfte is in Nederland nagenoeg nieuw. Kraamvrouwen sterven bijna nooit door een bevalling. En we regelen van conceptie tot aan de opvoeding bijna alles zelf. De verwondering over een klein leven dat zomaar tot stand komt, is vrijwel bij iedereen verdwenen. We hebben recht op een kind. Ook wanneer onze relatie dat onmogelijk maakt. We hebben recht op een kind ook als we helemaal geen relatie hebben. Of die niet willen. We vriezen eicellen in en sperma voor later gebruik. En we kunnen het vruchtwater onderzoeken. En zo weten we of het kind gehandicapt is of een erfelijke ziekte heeft. Dan kun je nog abortus plegen. Al tientallen jaren onderzoeken we hoe de mens langer kan leven. Door manipulatie van de genen. Dat is ook een manier om ziekte te voorkomen. Een manier waarop we organen kunnen laten groeien uit stamcellen. Dat is allemaal reuze kunnen. Maar het besef ontbreekt dat we werken met materiaal dat we niet zelf hebben gemaakt. We hebben de eigenschappen ontdekt, kunnen die vaak manipuleren, maar levend maken kunnen we niet. Materiaal tot leven wekken, dat kunnen we niet. En eigenlijk denken heel veel wetenschappers dat het slechts een kwestie van tijd is, voor we ook dat kunnen. Iets levend maken, dat eerst dood was. Iets de adem in de neusgaten blazen. Voor God spelen. We kunnen ons niet verwonderen. Dat is het algemene probleem in onze maatschappij. In ons deel van de wereld. Alles is verklaarbaar en te beïnvloeden. We hoeven het hooguit nog maar te ontdekken. En zeker na de laatste oorlog is onze kennis met enorme sprongen vooruit gegaan. Helaas maakt dat een mens ook overmoedig. Zoals de tovenaarsleerling die denkt alles al te weten. Ons verstand zit ons gewoon in de weg. Dat verstand dat ons zoveel heeft laten ontdekken, verbiedt ons de verwondering. Omdat we denken dat alles verklaarbaar is als je er maar naar zoekt. Zo zijn velen van het geloof verwijderd geraakt. Met tegelijkertijd is er een enorme behoefte aan zingeving en plaatsen van inkeer. Na iedere gebeurtenis die ons raakt, wordt er een monument opgericht. Al was het maar met bloemen en pluche beesten. Met al onze kennis en kunde zijn we toch ook onze ankers kwijtgeraakt. We moeten ons weer leren verwonderen. Leren dat we vooral veel niet weten. En ook nooit zullen weten. Dat we klein zijn in die enorme werkelijkheid waarin aarde en heelal zich aan ons voordoen. Wij moeten leren kijken zoals de dichter van Psalm 8 deed. Wie ben ik, klein mensenkind, dat u toch naar mij omziet? Wie zich niet wil laten verwonderen, heeft moeite om contact te maken met God. Want logica verhoudt zich niet tot het goddelijke. Het goddelijke is niet bereikbaar met onze hersens, maar met ons gevoel. Wat dat betreft hebben de mensen wel een punt die zeggen, hey, de kerk gaat het toch ook om een stuk beleving. Voelen dat God aanwezig is, dat kan alleen maar met de zintuigen van het hart. Goed zien, dat kan alleen met de zintuigen van de ziel. Zoals ook Mozes bij het brandende braambos God ervaart. Zonder hem te kennen en zonder hem te zien. Een paar jaar geleden hoorde ik een dominee preken over dat brandende braambos. Hij zei dat de zon laag stond en door het braambos heen scheen, zodat het leek alsof het in brand stond. Toen ik hem later vroeg waarom hij ontkende dat er een vuur gebrand had, zei hij dat zoiets niet kon. Een vuur dat een struik niet in de as legt, dat bestaat niet. Die dominee was zoals Nicodemus. Zijn verstand zat hem in de weg. De logica maakte het hem onmogelijk om in het heilige te geloven. Want door het wonder te ontkennen, maakte hij het tot een gewoon aards verschijnsel. Mozes was ten prooi gevallen aan gezinsbegoocheling. Anders was het niet te verklaren wat hij zag. Maar we hoeven dat helemaal niet te verklaren. We hoeven alleen maar te zien en te ervaren wat hier gebeurt. De aanwezigheid van God maakt die plek heel bijzonder. Heilig, zo noemen we dat. En Mozes moet zijn schoenen uittrekken om dat ook daadwerkelijk te ervaren. Alleen met zijn blote voeten kan hij contact maken met de Heilige. Alleen in al zijn naaktheid is de mens in staat om de grond van zijn bestaan te ontmoeten. Het valt ook niet mee om God daadwerkelijk te ontmoeten. Het ontregelt je leven. Niets is daarna nog hetzelfde. Abraham moet zijn veilige thuisgave verlaten. Mozes krijgt de opdracht dat een heel volk de woestijn in te trekken. Paulus wordt met blindheid geslagen. Jona wordt opgeslokt door een vis. En daarom blijven velen van ons liever aan de veilige kant. Ze zijn geraakt door wat de Bijbel ons te zeggen heeft. Maar ze schakelen hun verstand nooit uit. Omdat ze de boel anders nooit meer in hun macht hebben. En dat willen we wel graag. Controle houden. Nou, dat is iets waar Nicodemus heel goed in is geslaagd. Om God op een afstand te krijgen waar hij hanteerbaar wordt. Nicodemus heeft God in de greep, zou je kunnen zeggen. Hij heeft hem gevat in regeltjes. Hij heeft alles over hem geleerd. Nicodemus begrijpt God heel goed. Zoals ook vandaag de dag heel wat predikers zijn die ons precies kunnen vertellen wie God is en wat hij hem beweegt. Ze hebben alles om elkaar. In een logisch verhaal, een afgeronde leer, hebben ze God gevangen. En zo kan niks hen meer verrassen. God blijft op een afstand, zodat ze hem goed in de gaten kunnen houden. Ook onze kerk zit vol met zulke dogmatici. Midden in de nacht komt Nicodemus naar Jezus toe. Het is in de eerste plaats praktisch. Wat hij doet is een beetje stiekem. Bij zijn medeleden van het Sanhedrin is Jezus niet heel erg populair. Ze vinden hem een oproerkraaier, vandaar. Maar de duisternis van de nacht staat ook voor onwetendheid. Want met al zijn kennis en kunde is Nicodemus geen stap dichter gekomen bij Gods werkelijkheid. God zit in zijn hoofd, maar niet in zijn hart. Hij weet zoveel dat het hem eigenlijk gewoon in de weg zit. Ziende blind en horende doof. Nicodemus tast met al zijn verstand in het duister rond. Het onbegrip straalt van hem af. Hij was gekomen om door het gesprek met Jezus wijzer te worden. Maar evengoed had hij aangenomen dat het een gesprek zou zijn dat geen echte geheimen voor hem kon hebben. Hij moest zich ook wel een beetje opgelaten voelen. Er is wel niemand bij, maar hij voelt zich toch te kijk gezet. Begrijpt u nog niet, zegt Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent? Een gelovig man. Een gewetensvol mens. En toch dringt de kern van de boodschap niet tot hem door, omdat zijn kennis hem in de weg zit. Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan, zegt de Heer Jezus op een ander moment. Je moet openstaan zoals een kind. Kinderen vragen zich niet meer alles af of het wel kan voor hen is waar wat ze meemaken. En als mens zouden we dat ook moeten doen. Kijken met ons hart en niet met ons verstand. Gewoon aanvaarden wat God ons te zeggen heeft. Hem ontmoeten in de woorden die Jezus tot ons spreekt. Alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Wanneer de Heer Jezus dat zegt, dan moet je niet blijven hangen bij de moederschoot. Dat is aards denken. Je moet verder kijken dan de neus van je verstand lang is. Nicodemus doet me hier denken aan Yuri Gagarin, die pakweg 65 jaar geleden als eerste mens een rondje om de aarde draaide. Toen hij op vaste bodem onder de voeten had, was het eerste dat hij zei dat hij God daarboven niet had gezien. Nee, natuurlijk niet. Wanneer je alleen maar dode materie ziet, je niet wil laten overweldigen, dan lukt dat ook niet. Wanneer je alleen een oerknal als oorzaak van alles ziet, dan zul je hem nooit ontmoeten. Je moet niet willen begrijpen. Je moet willen ervaren. En daar komt ook Nicodemus niet aan toe. Zijn verstand zit hem in de weg. Want opnieuw geboren worden, dat is een opmerking met een dubbele bodem. De vertaling is correct hoor. Want het is precies wat ook bij Nicodemus doordringt. Maar het Griekse kenete anantin kan ook heel goed vertaald worden met opnieuw geschapen worden. Maar het gaat om het wezen van de geboorte. De echte oorsprong van een mens. Bij de vraag waar de mens vandaan komt, moeten we veel verder kijken dan de moederschoot. Kijken naar de moederschoot, dat is kijken zoals een gynaecoloog. Kijken zoals een wetenschapper die alles weet van bloemetjes en bijtjes. Een wetenschapper die zich verder helemaal niet afvraagt hoe het nou kan dat daar leven in komt. En die vraag, die moet er juist wel bij ons boven komen. We moeten ons verstand opzij zetten en kijken met ons hart. Ons afvragen hoe dat wonder nou tot stand komt dat daar een kind geleefd wordt. Geboren worden, dat is geschapen zijn. Het kind dat geboren wordt, is een schepping van Gods hand. Niemand anders kan dat. Het woord anointing betekent niet alleen opnieuw of van voren af aan, maar ook van boven. Dat is door God. Wij moeten herschapen worden om Gods koninkrijk binnen te kunnen gaan. Wij zouden ons, zoals de psalmdichter, af moeten vragen hoe dat nou kan dat God naar ons nietige mensen om wil zien. Dat we er mogen zijn. Dat hij ons lief heeft. ons met luister gekroond heeft, ons bijna goddelijk heeft gemaakt. Terwijl wij sterfelijke mensen zijn, aardse door aards. Wij zijn vlees, wij zijn bederfelijk. Wij zijn vluchtig als de damp die in de ochtend over de velden ligt. En wat uit vlees en bloed is, kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God, want het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid, zo zegt Paulus het. En daarom moeten we opnieuw geschapen worden, want alleen dan kunnen we het koninkrijk van God zien. Hoe dat zal zijn? Hoe dat kan? Wat doet dat ertoe? God heeft het ons beloofd. Laten we niet kijken in ons verstand en boeken dat zoiets niet kan. Stuur je verstand met vakantie en laat het bij je binnenkomen. Dat besef dat Hij ons zo gewild heeft. Met al onze kwetsbaarheid. Maar dat wij met al onze beperktheden toch een mens zijn naar Gods beeld en gelijkenis. En wanneer je openstaat voor zijn geest, dan hoor je hun roep. Hij roept ons bij onze naam. Wat? Wie wil God mij hebben? Ja, dat wil hij. En daarom zal hij ons ooit herscheppen om ons voor altijd bij zich te hebben. Herscheppen met een eeuwig en onvergankelijk lichaam. Uit water en geest. Vraag niet hoe dat kan. Vertrouw erop en wees er blij mee. Kijk met je hart. Dan ziet de wereld er ineens heel anders uit. Dan is de wereld ineens vervuld van Gods heerlijkheid. Vol van beloften voor de toekomst. Onze lippen mogen hem loven en prijzen. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Laat je verwonderen. Kijk met je hart. Dan zul je God ontmoeten en dan zul je ogen Gods koninkrijk zien.
Thank you.
vrede willen we afsluiten met stil gebed en een gezamenlijk gebed. Onze Vader, mag ik u voorgaan in het gebed. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Wij verwonderen ons over uw goedheid. Wij verwonderen ons dat u ons zien wilt. Dat u zich met ons wilt bezighouden. Met ons kleine mensen in deze boze wereld. Wij danken u dat u voor ons zorgen wilt. Dat u de weg naar uw koninkrijk voor ons geopend hebt. Door het offer van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Onverdiende zaligheden hebben wij zo van u ontvangen. Want wij zijn nietig en klein en onmachtig om het goede te doen. Met dankbare verwondering zien we dat u ons in alles gedenkt, in alles naar ons omziet. Geef dat wij dat ook mogen zien, met nieuwe ogen. Open de ogen van ons hart om u te mogen zien, om u te mogen ervaren. Laat uw liefde in ons stromen. Laat het worden tot een juichende stroom van dankbaarheid. O Heer, wij bidden. Wij bidden voor de wereld waarin we leven. Een wereld waarin geweld steeds weer ander geweld uitloopt. Een wereld waarin de vergelding uitgaat boven de vergeving. Waarin elke dag weer aanslagen worden gepleegd op mensen. In Syrië, in Jemen, in Libanon, in Oekraïne, in Congo, in de Sahel, in Soedan, in Pakistan en India. Wekelijks sterven daarbij ongewapende burgers, omdat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn. Dat ze vrede mogen ervaren. Dat vragen wij u. Wij bidden in het bijzonder voor de mensen in Gaza. Voor de gijzelaars die daar nog steeds worden vastgehouden. En voor een burgerbevolking die lijdt. Voor de Palestijnen is er gebrek aan alles, vooral aan voedsel. Geef dat uw volk barmhartigheid mag laten geschieden. Zoals u barmhartig bent voor hen en voor ons. Doe hen beseffen hoe u tot hen sprak in Leviticus toen u zei: laat niet omwille van een ander schuld op je, door je te wreken of hoop te blijven koesteren. Heb je naast hem lief als jezelf. Ik ben de Heer. Laat de gijzelaars vrij en help een uitgehongerd volk dat verlangt naar een toekomst in vrede, dat vragen wij. Wij bidden nu voor de mensen in Myanmar die door aardbevingen getroffen zijn. Berichten van rampen komen bijna dagelijks tot ons. En de aarde is voortdurend in beweging. Van Haiti tot Indonesië, van Chili tot China. Mensen raken hun huizen kwijt. Ouders, hun kinderen, hun ouders. Verdriet en wanhoop treft deze mensen in een vaak schamend bestaan. Directe hulp lijkt vaak zo ontoereikend. Voor al deze mensen bidden wij. Wij bidden nu voor de zieken in onze gemeente. Er zijn er die hoop hebben op genezing. En er zijn er ook die zweven tussen hoop en vrees die geen perspectief meer hebben. Dat zij hun leven in uw handen mogen leggen. In het vertrouwen dat u hen wilt opvangen wanneer het lichaam niet meer verder kan. Dat de tijd die u hen schenken wilt, hoe lang of hoe kort die ook mag zijn, in liefde en met warmte intens mag worden beleefd. Dat het hen en allen die hen lief zijn dichterbij u mag brengen. U die de schenker bent van alle leven en die de behoeder bent van onze ziel. U die onze uitgang en onze ingang bewaart in dit leven. Maar ook wanneer de tijd ophoudt te bestaan. Dat vragen wij. Nu willen wij nu in stilte voor uw voeten neerleggen wat alleen maar de stilte van ons hart tot u kan worden gezegd. O Heer, verhoor ons gebed. In de naam van uw lieve Zoon Jezus Christus, onze Heer, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt
geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons de schade te horen en vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuld. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van boos. Want van u is het koninkrijk, het lachen en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
De tijd om uw gaven te geven. Na de collecte zingen wij uit de Evangelische Briefbundel, lied 186 aan, daarvan de versen 1 en 3. Leid mij, Heer, o machtigheid.
Thank you.
zegen met de woorden van lied 425, zonder nadere aankondiging en in plaats van het amen dat door mij wordt uitgesproken. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest is en blijft met u allen.
Nee,
dat
is zo. Oh, dat is
niet.
Nee, dat is zeker niet.
Lijkt wel steeds humor. Ja, ja, ja. Maar het staat niet op tafel, hè?
Ja. Nee, het kan niet op tafel, hè? Inderdaad.
Ja.